Onze Vader, we willen u heel hartelijk danken voor opnieuw het voorrecht wat we hebben om even in de diepte te gaan in dat woord wat u aan ons hebt toevertrouwd. En wat is het dan ook belangrijk om eens tijd te nemen om in de diepte te gaan, om meer te ontdekken van wie u bent, wat uw woord ons te zeggen heeft. En daarin willen we ook zo graag groeien naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. En daar schuilt ook de discipelschap. Daarin schuilt ook dat we discipelen van u willen zijn. En zo wil ik er binnen maken dat u ons allen, zoals we hier zitten vanavond, dat u ons leidt in het spreken van de juiste woorden, het stellen van de juiste vragen, het opdrinken van de dingen die u ook als levend water in ons binnenste wilt laten binnenkomen. Opdat dat ook weer uit ons leven mag overvloeien tot een zegen. Vader, wilt u ons zo met elkaar een geweldig goede avond geven. Wilt u zelf met uw Heilige Geest in ons midden zijn deze avond. Dat vragen we u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Goed. Misschien eerst nog eventjes aandacht geven op deze lijst. Die heeft al voor in de kerk gelezen. Zijn er mensen voor wie de donderdag een probleem is? Ja. Ja. Elke donderdag is dat.
Ja.
Bijna elke donderdag.
Dus als ik ons een checkpoint net maak, is dat ook een probleem. Wat is dat dan? Ja, voor u is dat niet.
Ja, maar ja, goed.
En kijk, dat begrijp ik goed, maar dat is de zondag en je zegt vrijdag.
Ja, dat kan misgaan.
Kan vrijdag worden.
Ja, dat kan misgaan.
Ja. Ja, maar ja, het kost te zien dat verandert.
Nee, want dat was ik die verkeerd.
Ik kan ook niet op de donderdag, eerlijk. Ik kan overleggen, en dat was vorige week overleggen, dat was 6:45, maar kijk, het zwembad stapte. Alleen 4:00 tot 7:00 te zien, en niet meteen, volgens mij, dat is 12. Alleen lukt het ook niet op de donderdag. Ik durf me alleen, de woensdag week lukt meestal alleen. Maar de donderdag alleen. Ben ik vragen voor volgend jaar, maar dat is dan nog maar vanaf april, voor de overleggen aan te passen, als ze zien al eigen plan toe en met maart echt te zien. Dus je kunt dan ook vragen, wil je hier het overleg aanpassen, aan de donderdag, dat ik niet naar de kerk. En dat is nog niet zeker, alleen. Ja, vragen dat we alleen maar voor mij alleen, moet dat ook niet veranderen. Allee, of online, denk ik dat is.
Ja, is een andere dag beter dan bijvoorbeeld een dinsdag?
Dinsdag moet ik waar om de 14 te nemen.
Ja, en de maandag was ook al lastig.
Ook, echt ook een vaste werkdag. Maar niet helemaal waar wel.
Ik vind het ook een hele lastige gewoon om het feit te vragen. Eigenlijk om één echtpaar wat heel graag bij de buitenstudie is.
Maar we willen het alleen veranderen als de donderdag. Maar ik wil niet verloren naar de rond zien, want de vrijdag gaat ook niet. Nee?
Ja, kan je de zondag
helemaal
voor inkopen?
Ja, van u mag dat niet, maar ja, van u bestaat dat niet, dat verandert.
Het probleem is natuurlijk, de bedstond gaat toen ook helemaal duur al, niet?
Ja, ja, dus dat is ook wel weer zoiets, ja.
Allee, dit is toch heel moeilijk, allee, ja, ik ga niet zeggen, want ik kan dat dan al zo doen, want ik weet nog dat ik die lucht niet kan voldoen.
Ja, ik had het gesuggereerd, maar dan vond jij dat waarschijnlijk moeilijk, dat ik zei, een keertje
woensdag en een keertje donderdag.
Ja, ik denk dan wordt het heel verwarrend op een gegeven moment. Nou, voor op zich snap ik het idee erachter, maar ik vrees dat dat een beetje te verwarrend wordt en dat mensen op een gegeven moment gaan missen. En
ja, precies.
Ja, ja, precies. Ja. Dus, ja, goed, we hebben morgen aan ons werkteam. Dus dan kunnen we nog even spreken met elkaar en dan.
Dan moet je niet later neer zo.
Wat zeg je?
Ja, voor hem moet je niet later
neer. Nee, maar ja, goed, het is natuurlijk. Kijk, dat zegt iedereen dan even. Maar ja, goed, de mensen die graag naar de Bijbelstudie in het Bisland willen komen, die zeggen ook: voor ons moet je het niet veranderen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft blijft het een beetje hetzelfde. We gaan er nog even over denken. We kunnen er nog een nachtje over slaan. Nee, goed, we gaan het zien. Oké. Johannes.
Zat dat ding er al hier te bed te pakken?
Nee.
Ja,
zo.
Vanaf het gebed. Vanaf het gebed.
Ja, ja.
Toch? Tot ja. Dus, right. Johannes, hoofdstuk 1 vanaf vers 19. Gaan we lezen. Ik heb me al even zitten realiseren, als we inderdaad elke keer één zo'n periscoopje gaan doen.
Om het te lang aan zitten.
Dan gaan we er lang aan zitten.
Jaren.
Dan gaan we er jaren aan zitten. Dus ik moet nog even denken hoe dat gaat aanpakken. Aan de andere kant, dat eerste hoofdstuk is ook wel heel cruciaal. Dus we moeten misschien wat dat betreft ook wel even goed denken of we in een hoger tempo moeten, of dat het, maar goed, we zijn nog net niet zo ver. Dus Johannes 1 vanaf vers 19 gaan we lezen, tot aan vers 28. En ja, misschien zijn er mensen die dat willen lezen. Want anders lees ik dat alweer. Misschien zijn er mensen die dat willen lezen.
En dit was het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem, priesters en levieten, tot hem zonden om hem te vragen: wie zijt gij? En hij beleed en ontkende het niet. En hij beleed: ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben het niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van jezelf? Hij zeide: ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak recht de weg des Heren, gelijk de profeet Jesaja gesproken heeft. En er waren sommigen afgezonderd uit de Fariseeën, en zij vroegen hem en zeiden tot hem: waarom doopt gij dan, indien gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Johannes antwoordde hen en zeide: ik doop met water. Midden onder u staat hij, van wie gij niet weet. Hij die na mij komt, wiens schoenring ik niet waardig ben los te maken. Dit geschiedde te Bethanië, over de Jordaan, waar Johannes doopte.
Ja, ja, dus het gedeelte waar het gaat over Johannes de doper. En ja, misschien ook wel goed om eerst eens even na te denken over de achtergrond van deze persoon, Johannes de doper, zijn afkomst. Hè? En ik heb de vorige keer met die rode draad, hebben we die vragen die in het eerste en in het laatste hoofdstuk die met elkaar communiceren, zeg maar. Daar zat dus onder andere inderdaad die vraag tussen: wie zijt gij? He? Dat kwam zowel in dat eerste als in dat laatste hoofdstuk, kom je dat tegen. Er zit wel één verschil in. In het eerste hoofdstuk wordt het gevraagd aan Johannes de Doper. En in het laatste hoofdstuk wordt het gevraagd aan Jezus. Dat is natuurlijk wel een verschil. Maar, omdat het begint met de vraag van wie zijt gij, is het dus voor de mensen is het onduidelijk om wie het gaat. En dan komt ook al eigenlijk meteen de vraag naar voren, bent u de Christus misschien? Dus mensen weten het ook inderdaad niet. Maar die vraag die wordt dus wel gesteld. En Johannes de Doper was van afkomst, was hij een leviet. En het zijn ook levieten en, wat staat er, levieten en priesters. Dus allemaal mensen uit het levitische geslacht die naar Johannes de Doper toe komen. Dus het is wel eigenlijk van zijn eigen, uit zijn eigen cirkel, zeg maar. Maar Johannes was zelf ook een leviet. Dus hij hoorde eigenlijk tot de stam die, die ook een taak had om te dienen in de tempel. Hè. Dat was eigenlijk ook een stukje zijn afkomst. Hè. Hij was uit een priestergeslacht, zijn vader, Zacharias, die was ook priester geweest in de tempel. En hij hij was dus zelf ook iemand die in die zin gerechtigd was om dienst te doen in de tempel. En zijn naam, de naam van Johannes, weet iemand wat zijn naam betekent? Voor mij heb ik het de vorige keer nog even genoemd. Weet iemand dat nog? Duif, zijn naam betekent duif, ja. Denk aan Jona, hè? Daar wordt dat ook op genoemd. Daar komt dat ook. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde naam. Dat is een Hebreeuwse verkorting van dezelfde naam. Maar ik denk als je daar aan denkt, dan krijgt dat bij mij meteen een linkje naar de Heilige Geest. Hè, als je het hebt over een duif, hè, dat was ook inderdaad een duif die neerdaalde op Jezus toen hij gedoopt werd in de woestijn. Dat vind je bijvoorbeeld, dat vind je net in het gedeelte wat erna komt. Daar staat in vers 32 en Johannes getuigde en zei het aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel. En hij bleef op hem en ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd dat wie de geest neerdaalde en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Dus ik vind die naam in Johannes de Doper, vind ik ook alweer ik denk dat het ook wel een hele belangrijke naam is in de bediening die hij moest uitvoeren. Nou, ik moet bij de geboorte van Johannes de Doper, moet ik ook altijd een beetje denken aan de geschiedenis van Isaac, Abraham en Isaac, want er zitten heel veel gelijkenissen in de geboorte van Johannes de Doper en die van Isaac, hè? Want in beide gevallen waren de ouders onvruchtbaar. En was het dus ook, en waren ze ook nog eens een keer op hoge leeftijd. Dus in die zin zit daar wel een stukje gelijkenis in. Dus gaan we gewoon even om die dingen even uit te stallen van, ja, wie weet heeft dat ook een betekenis in deze hele geschiedenis, hè? En dan begint het gedeelte dat we vanavond lazen, begint met de woorden, en dit was het getuigenis van Johannes. Zo begint eigenlijk dat hele verhaal. En wat is nou, als je dat zo leest, wat is nou effectief dat getuigenis? Wat halen wij allemaal uit die tekst vandaan? Waarvan we zeggen, dat is het getuigenis van Johannes.
Ja, ik denk het laatste, als je dan naar de laatste vers gaat, zijn getuigenis al. Die zegt dan, ik heb het gezien van dat die duif uit de hemel kwam.
Mm-hmm.
En de vorige keer hadden we gezegd dat we toch dachten dat Johannes Allee, dat zal God en dat zal bekendgemaakt gehad hebben. Van, hé, want ja, wie is het? En hij zegt, ja, het is Jezus Christus. Want die duim is op hem gekomen.
Ja.
Dus hij getuigt daarvan.
Hij getuigt daarvan?
Hij moet dat geweten gehad hebben, hé. Dat,
dat is inderdaad zo een, dat is inderdaad zo een ding. Daar is ook een vraag over gekomen op een gegeven moment. Dat was eigenlijk een vraag. In de bewoording van hoe kan het dat Johannes Jesaja citeert? He, ja, okay, hij kan natuurlijk Jesaja citeren, dat is logisch. Maar he, hij citeert Jesaja in vers 23. Dat hij zegt, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak recht de weg des Heren, zoals de profeet Jesaja gesproken heeft. Dat is dus wat hij over zichzelf zegt. Maar dan moet je nog wel zeker van je zaak zijn om zo die profetie die daar uitgesproken is in Jesaja, om dat maar even op jezelf te plakken. Dan moet je toch ergens iets... Je moet iets weten, hè, dat zo is. Dat is
een ouders
verteld, is dat?
Het zal ook wel ergens zijn van God, denk ik. Dat hij de komst van de Messias moet voorbereiden.
Ja.
Want als Maria en zijn moeder, Johannes, de moeder, elkaar ontmoeten, springt hij weer naar schoot. Hij weet dat toen al dat de Messias in de buik van Maria was.
Ja, dat is op zich waar. Op zich is dat waar. Maar toch denk ik nog steeds moet je er toch een bepaalde kennis van hebben. Denk ik zomaar. Want,
dat is eenvoudig.
Ik was van de week op school en er was een vrouwelijke leerkracht. Die was zwanger. Die was zo aan het schokken. Ja, ik denk dat zegt op zich wel niks.
Zijn vader was toch ook... Die toogdienst in de tempel, dus
hij
kende toch ook de schrift.
Ja, precies. Maar goed, er moet dus toch wel ergens al een link zijn geweest van, dit heeft met elkaar te maken. En als je die link niet legt, dat lijkt me wel heel moeilijk. Maar, inderdaad, in die richting, er zit zeker heel veel in. En ik denk dat het ook zeker heel belangrijk. Maar hoe is
het toch dat link? Dat de vader of God zelf hem geopenbaard heeft. Net zoals die duif op wie hij de heertje nederdaalt, dat God hem vooraf geopenbaard heeft. Ja. En ook die tekst over de Jesaja.
Ja.
En dat denk ik toch dat geeft. Ja,
ja dat denk ik op zich ook. En ik denk, kijk, er waren natuurlijk meerdere dingen. Hè? Hoe wist hij wat zijn taakomschrijving was? Hoe wist hij wat hij moest gaan doen. He?
En Lucas, het 1, alleen zien we van de lofzang van Zacharias, dat hij dat wel zegt, want hij zou het uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden. Allee, dat hij, zijn papa zegt dat eigenlijk ook wel. Dus had hij dan niet enkel gezegd en tegen de mensen die dat wel waren, tegen de buren of maar ook tegen Johannes, van besef van dat zijn kind afgezonderd is voor God, dat ze God een opdracht heeft, gelijk dat Simpson speciale taak had in het Testament. Ze noemde zich dat ook, omdat het aan de mama gezien was, en toen aan de mama en de papa, voor dat te zeggen. God had waarschijnlijk ook Zacharias als priester, en maar van doordrong zit, dat moet dat deuren geven van mijn kind, en ook dat God hem roept voor deze specifieke taak. Maar ik ben ook eigenlijk verwonderd, of dan nu vandaag weer de laatste ook, van dopen. Maar dopen is eigenlijk niet iets dat tegenkomt in het Testament. Dus dat was ook zo. Iets heel nieuws, hè. Dus Jezus wordt komt, Johannes, maar Johannes had niemand dat van geleerd had van, moet de mensen dopen. Maar Johannes, dat leest me zeggen, ik heb het ook eens gedacht, omdat ik ermee wist, maar in het Testament leest me nooit over dopen. Alleen je kunt dat ding zeggen van, dat kan verwijst naar de dood, maar letterlijk, in het Nieuw Testament, lezen we het niet. Dus Ja, ik wees naar Johannes, dat is ook van dat wist, alleen van Zacharias, en ook van God, he, of God je roept voor de taken, dat je dan misschien zo maar niet vertuurd wordt. Zeker, alleen dat is iets, hier een nieuwe opdracht is, priester of in de Leviten staan, alleen dat Johannes begint te doen.
Ja.
Allee, en dat hij de mens echt tot bekering, op die manier van, alleen.
Dus daar zit wel, dus daar zit inderdaad een sleutel, hè, van dat bij de geboorte aan Zacharias al zo werd geopenbaard,
ja,
dat hij inderdaad ja, een man was, een man zou zijn die, ja, je noemde het net, inderdaad Lucas 1, hè.
Ja,
en daar staat dus dat ook, hij, het kind, dus Johannes, groeide op en werd gesterkt door de geest.
Ja.
Dus, ja, de Heilige Geest was al op hem eigenlijk, he?
Ja,
hij was gesterkt door de Heilige Geest.
Ja. Mooi is dat dit er al even uitkomt. Hè? Dat we dit al even ontdekken met elkaar. En ik denk dat is inderdaad een al een heel waardevol gebeuren.
Johannes noemt zichzelf ook wel geen profeet, maar Jezus noemt dat wel een profeet.
Ja, maar dat zijn inderdaad dingen. Hè? Hij noemt zichzelf geen profeet.
Ja.
Ik vind het ook zo heel raar. Er komt eigenlijk ook een beetje een soort tegenstelling, hè, wat je ziet. Jij hebt het nu over een profeet. Er is ook op een gegeven moment de vraag van, bent u Elia?
Ja.
Bent u Elia die komen? Hij zegt, nee, dat ben ik niet. En in Matthäus 11, daar lees je dan dat Jezus zegt, hij is de Elia die komen zou. Mm-hmm. Dat is ook alweer zo'n tegenstelling aan een van die je ziet. Hoewel ik denk, ja, het is niet een tegenstelling uiteindelijk. Alleen, het is natuurlijk maar net de manier waarop je even naar de persoon kijkt. Want zo zijn er natuurlijk wel veel dingen in de Bijbel die we soms als tegenstelling zien. Iets wat ook wel een beetje tegen ons wordt gebruikt soms. Maar inderdaad, ja, hij was wel een profeet. Hij noemt zichzelf niet een profeet, maar hij was het inderdaad in zekere zin wel. Wat mij ook opviel over over Johannes, hoe hij wist wat zijn taakomschrijving was, hoe hij wist dat hij Jesaja moest citeren als het ging om hemzelf, vers 32, hè, daar van Johannes 1. Daar staat dan Johannes getuigde en zei, ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel. En hij bleef op hem, op Jezus dus. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had, dus hier heb je al iets, hè, inderdaad, waar we het net ook al over hadden. Dus hij is duidelijk gezonden. Hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd. Op wie de geest die neerdaalde en op hem blijft, deze is het. Met de Heilige Geest op. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Ik denk dat vond ik ook wel heel krachtig als het gaat om hoe, in hoeverre wist Johannes wat zijn. Ja, hij wist het, maar hoe wist hij het? Ik denk dat ook dit daar zeker bij hoort. Dus er zijn zo al een aantal teksten die we daar eventjes naar boven filter als het ware, die daar toch een stukje over gaan, hè? En
eigenlijk kun je er toch uit opmerken dat de Heer God hem eigenlijk tot daartoe bewogen heeft,
ja,
om te gaan dopen.
Ja, 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 absoluut. Absoluut, het is God zelf geweest natuurlijk die dat.
Ja, nog prachtig.
Nee, vers 33,
ja.
Dat kun je toch dat dit opmerken.
Ja. Ja. Ja, dat vond ik ook, inderdaad. Dus in die zin is dat ook wel een heel treffend, gedachten. Ja. Dus, want we begonnen natuurlijk met de vraag van wat is het getuigenis van Johannes.
Ik heb nog een vraagje, waarom veronderstellen ze dat hij, allee, waarom doopt gij dan indien gij de Christus niet zijt? Dus ze veronderstellen dat Christus wel gaat dopen.
Ja.
En hoe weten ze dat dan?
Ja, hoe weten ze dat dan? Dat is natuurlijk altijd in de gedachte, te meer dat je eigenlijk weet dat Jezus doopt. Jezus?
Niemand gedoopt.
Nee.
En toch stelt hij zal dopen met de Heilige Geest.
Ja, ik zou het net hebben kunnen aanleggen, inderdaad. Ja, klopt. Dus hij doopte niet met water, maar hij doopte wel met de Heilige Geest. Maar inderdaad, ja, waarom doopte hij dan? En een van de dingen die mij dan opviel, was, dat vind je in het boek Handelingen. Ik ben even zoeken waar dat staat. Ik had dat wel al even opgeschreven, dacht ik. Ik dacht dat de handeling in 19 was. Handelingen 19, ja, daar. Paulus de Efeze, die eerste verse van Handelingen 19. Terwijl Apollos de Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn te Efeze kwam en daar enkele discipelen vond. En hij zei tot hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Maar zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord dat de Heilige Geest is. En hij zei dan tot hen: waarin bent u dan gedoopt? En ze zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte een doop van bekering en zei tot het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is Jezus. En toen ze dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Nou, vers 6 dan nog even achteraan doen. Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen en ze spraken in tongen en profeteerden. En het waren in het geheel ongeveer 12 mannen. Dus de doop van Johannes, de doop van bekering, ja. En wat is dan de doop van Jezus?
De Heilige Geest,
ja.
Johannes 20, dan de verschijning van de 10 discipelen, als hij opsteeg, dan blies hij over.
Ja.
En blies hij de Heilige Geest over zijn apostelen.
Ja. Nu zijn wij niet een Pinkster. Ik heb al een aantal jaren in een Pinkstergemeente geleefd, trouwens. Dat was best een hele bijzondere ervaring. Maar wij zijn niet een Pinkstergemeente, maar. Wat betekent dat dan? Dat die Heilige Geest komt. Hoe kijken wij daar tegenaan? We mogen, wat mij betreft, wel elke kant op.
God die in de mensen komt wonen.
God die in de mensen komt wonen. En wat heeft dat voor effect?
Ons overtuigen van zonde.
Ons overtuigen van zonde. Is dat niet al bij de bekering? Is dat niet al, want Johannes doopte een doop van bekering tot vergeving van zonde.
Ja, maar de Heilige Geest doet dat ook, hè?
Ja, maar wat is het dan anders?
Maar als er nu gedoopt wordt, is dat in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Punt.
Ja.
Dus moet je dan ook een aparte doop hebben?
Ja, dat is waar. Dat is een erg goede vraag. Moet je een aparte doop hebben? Nee, ik denk het op zich.
Je bent dan gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Ja. Maar dat is ook inderdaad omdat, denk ik, die werking van de Heilige Geest vanaf het moment van die doop, dat gaat dan werkzaam worden in je leven. Hè? Dus in die zin is dat natuurlijk ook wel waar. De doop van Johannes was inderdaad sterk een doop een bekering, een vergeving van zonde. Dus dat is eigenlijk een moment, hè, waarop je een nieuw leven begint. Maar dan begint dus een beginfase, ja, precies. Precies. He, dat is dan inderdaad een beginfase en daarna begint dat hele nieuwe leven. Dus dan begint ook inderdaad de weg waarin wij de Heilige Geest nodig hebben. Dus in die zin is dat ook precies eigenlijk dat, ja, je sluit met de doop van Johannes bij wijze van spreken het oude leven af. En met de doop van de Heilige Geest begint het nieuwe leven. En dat wij dan inderdaad dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat sluit natuurlijk perfect bij aan. Dat, tenminste, zo zie ik het ook wel.
Dus ga je dan vanuit, als je niet gedood bent, dat je de hele Geest niet hebt?
Oh, nu stel je een gewetensvraag, ik weet het
niet.
Oei, oei, oei. Ga ik daar dan vanuit dat je dan de Heilige Geest niet hebt?
Hier van hen staan voor Johannes bij hen, nee, David.
Ik denk, het staat ook in de Bijbel, als de Geest van God je niet aanraakt, dat je niet zult zien. Dus als je niet aangeraakt bent door de Geest van God, ga je ook niet bekeren.
Nee, nee, dat is waar. Dat is waar, natuurlijk de Geest die ons overtuigt. Dat is een oordeel. Dus ja, dat klopt ook inderdaad.
Het is de opdracht van je laten dopen. Allee, maar van die doop hangt er niet af, denk ik, op de hele Geest die je hoort, of niet? Allee, maar het is een opdracht dat we vervullen om het laten dopen. Ja. Allee, wat zegt dat dan de discipline? Had geen even tijd te volgen en dan dopen en onderwijzen. Ja. Maar daar niet dat moment van de doop is het moment dat je pas van de Heilige Geest kreeg. Want veel mensen zijn er nu al jaren christen voordat ze een stap zijn goed te laten dopen. Ja. Allee, ik vind het ook belangrijk dat je het op CD. Allee, gewoon omdat de opdracht is van God dan ongehoorzaamheid. Maar ik denk niet dat het ontvangen van de Geest, daar ligt wat ik pees eigenlijk, moment dat we de knie buigen voor God, dat we ook de Geest krijgen. En eigenlijk is die werkzaam body in, maar je dus overtuigd. En toen laten we de ruimte bezig voor de Geest van verder te laten werken is. Allee.
Maar wat doen we bijvoorbeeld? Ik moest even zoeken waar.
Ja, veel lastiger, maar hoor.
Ja, er zijn een beetje twijfel over, dat zeg ik heel eerlijk, of dit gedeelte vanaf vers 9 tot aan vers 20, of dat effectief wel of niet geïnspireerd woord van God is. Ja, het staat bij mij ook tussen vierkante teksthaken. Voor mij is dat geïnspireerd woord van God. Maar er is wat discussie over, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar oké, 16 vers 16, daar staat, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Dat vind ik een straffe tekst dan. Hè? Dus dat zou betekenen...
De verplichting van te dopen.
Ja,
je moet ook het tweede stuk van die zin lezen.
Wat zeg je, joh?
Je moet het tweede stuk van die zin ook lezen.
Ja, ja. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Dan valt die doop al op.
Ja. Dat komt er niet van.
Nee, nee, nee.
Ja.
Maar natuurlijk kan je inderdaad afvragen.
Dus onze doop dit dan?
Ik heb het afgelopen zondag, maar jij was er niet.
Moeilijk, hè? Ik denk dat de context
van 16, 16.
Maar de 16 stuit voor de voor, breed ik het evangelie. Dus het gaat eigenlijk, het evangelie gaat over Jezus.
Ja.
Dan staat er, wie geloofd zal hebben, dus geloof in het evangelie, en gedoopt. Dus is het een gevolg van de prediking van het evangelie. Het verband met de doop. En dat vind ik heel belangrijk.
Ja, maar natuurlijk is het ook heel belangrijk. En we moeten wat dat betreft de dingen ook altijd in zijn context blijven lezen. Hè? Dus ja, ik wil daar ook niet te harde conclusies aan verbinden. Dat wil ik heel eerlijk in zijn. Hoewel ik wel denk, als ik dit soort teksten lees, we moeten ook niet te lichtvaardig denken over de doop.
Nee, dat niet.
Nee, ik denk die doop is ongelooflijk belangrijk. En, ik vind het ook heel erg moeilijk om hier echt heel straffe uitspraken over te doen, maar als je niet gedoopt bent, of wanneer je als kind gedoopt bent, heb je het niet juist gedaan. Ik denk met de kinderdoop en de volwassen doop. De kinderdoop is natuurlijk inderdaad een doop.
Je ouders beslissen dat niet.
Je ouders beslissen het en daarmee word je eigenlijk deel van het verbond wat God met zijn gemeente.
Dat hebben Jan en ik gehad als kind, maar onze achtergrond van de PPKB, de Gereformeerde Kerk, is verschilt met het evangelische geloof, zal ik zeggen. De basis is hetzelfde, opvader en aanvaard en zo. Maar wij hebben op onze manier, als volwassen, het was niet meer water, omdat we hadden die dingen zo niet mee, maar openbare geloofsbelijdenis gedaan. En ik voel me niet minder als iemand die zich hier wel bewust als volwassen heeft laten dopen.
Maar hier noem je inderdaad een ding. En dat maakt voor mij ook dat ik persoonlijk niet echt heel duidelijk durf te zeggen van dit is juist, dat is verkeerd. Inderdaad.
Dan, ik weet, heb ik het met Jan ook over gehad. En ook van dat dopen. Ja, zeg. Ja, had jij dat nu laten doen, zeg. En hij vond dat, dat is zo'n beetje een farce te zijn, vond hij. Mm-hmm. En ik een stukje ook. Ik weet wel, er staat op, als opdracht, van te dopen. Er staat ook op, je zult niet echt schijnen. Ik heb het zo ook geleerd, ik heb het ook gedaan. Mm-hmm. Dus, ik kan mij niet van A tot Z houden aan de opdracht, omdat ik mens ben met fouten. Maar het feit dat mijn ouders mij geloven, christelijk opgevoed hebben, en ik heb daar bewust ook voor gekozen, een adem gelegd op de Heer Jezus. Volgens mij gaan er niet alleen volwassenen, grote mensen hierboven zitten. Mm-hmm. Met volwassen gedoopt. Hey. Mm-hmm. En ik denk ook, moest u zeggen van, ik ga het ook doen. Bijvoorbeeld dat ik het hier zou ook doen. Dan denk ik van, heb ik dan eigenlijk het geloof dat ik van mijn ouders meekrijg. Zij dan, dat is niks waar, of zet hem maar aan de kant. Of dat, dat zou niet goed voelen voor mij. Ik heb Jezus en God alleen mijn hart en zo. Ja. Ik weet wel, moest ik van kind af aan, ook in een evangelische gemeente komen, dan weet ik ook dat dat als volwassen doop zou geweest zijn. Die keuze, omdat dat daarvoor anders is, omdat die vormt, maar nu niet, en zo, dan denk ik ook, ik weet het niet goed.
Ja.
Moet dat klein, dat die kinderdoop of die volwassen doop, dat hij ook dikwijls af van de voorganger terstond. Wat zijn overtuiging was.
Ja.
Want ik ben ook als kind gedoopt geweest. Maar ook als volwassene.
Als kind gedoopt, binnen de katholieke kerk of
niet? Nee, in de beginnende kerk is het niet klopt.
Ja.
Dominee Servaas,
dat was een kinderdoop. De ene was een kind.
Maar ik denk ook, als je dat dopen, dat ook een teken is naar de gemeente toe van kijk, ik wil de Heer Jezus volgen.
Ja. Maar goed, hier heb je wel een punt. Ik denk inderdaad, dat is zonder meer waar. Ik wil de Heer Jezus volgen. Maar goed, wat Els vertelt, zij is als kind gedoopt en heeft, ik weet niet op welke leeftijd je belijdenis hebt gedaan.
Iets minder dan 22 jaar.
Iets minder dan 22 jaar. Jij hebt ook
belijdenis gedaan. Ik heb ook organisatie gevolgd en zo.
Ja, precies.
Op 18 jaar
geleden. Ja, precies. Kijk, want dat is eigenlijk een beetje het gebruik binnen de, nou ja, laat ik in dit geval zeggen, binnen de VVKB. En ik moet zeggen, ik vind het dan ook heel erg moeilijk om dat onderscheid daarin te maken. Wij in de evangelische kringen, om maar even zo te zeggen, wij, als een baby geboren wordt, we dragen het op aan de Heer. Ja. En dan als het volwassen is, laten we, of dan geven we de keuze, dan mag het zelf kiezen om zich te laten dopen.
Want hij zegt dus, ook op je belijdenis dat je wordt gedoopt. Alleen dan wordt dan een getuigenis gevraagd van je bekering of van alleen je keuze die je maakt voor God. Dus je wordt ook maar gedoopt op onze belijdenis.
Exact, dus wat dat betreft.
Alleen, die belijdenis kom je terugkeren. Alleen, zowel tegen alleen de kerken waar dat hier opgegroeid is. En ik denk niet maar je te lang doen dat je alles wat je in het verleden gekregen hebt in geloofsopvoeding overboord werd. Alleen, want dat is een ding dat je niet overboord werd.
Dat niet overboord werd, maar het is een openlijk getuigenis aan een volwassene.
Alleen, dat is iets
tegenwaardigs. Om er even aan te geven, er is dus een moment dat je als klein kind, zeg maar, en dus een moment als volwassen, in beide tradities. Ja. Hè? En dat moment als kind is een besluit van de ouders. Ja. Of het nou om doop gaat of dat het om opdragen gaat, is een besluit van de ouders. En het moment als volwassene is een besluit van jezelf. Of het nu gaat om belijdenis of het gaat om de volwassen doop. Ja. Dat is allebei, dat is een keuze van jezelf. Dus in die zin vind ik dat nog steeds iets. Ik denk als je als volwassene belijdenis doet, dan maak je op dat moment een keuze. En daarmee doe je denk ik ook, zo zie ik het persoonlijk, doe je ook eigenlijk belijdenis van datgene waarvoor je gedoopt bent. He? Je belijdt eigenlijk je doop in die zin. Dus wat dat betreft zie ik ook weinig problemen. Het enige wat er wel is, is natuurlijk dat staat van als wij ons laten dopen, dat we met Christus begraven zijn en weer opstaan. En dat is natuurlijk een beeld dat heb je niet met de besprenging. Wat je wel hebt, en dat zit in beide dooptradities, is het afwassen van de zonde als een symbolisch getuigenis. Maar, dus dat is wel een dingetje wat ik zie. Maar, ik vind het heel erg moeilijk, überhaupt, heb ik altijd gevonden hoor, zeg ik heel eerlijk, heb ik altijd gevonden, ik vind het heel erg moeilijk om hier een hele zwart-wit uitspraak over te doen. En te zeggen, als je als kind
moet dat jezelf komen.
Wat zeg je?
Het moet uit jezelf komen.
Het moet uit jezelf komen, ja goed, beleid is
toch uit. En gaat dat werkzaam maken, en nu? En die gaat dat duidelijk maken.
Ja.
Komt het?
Ja. Ja.
Of zeg je, ik ben vroeger gedoopt en ik heb er vrede mee en ik voel mij, dat is
Ja. Dus ik zal daar ook zeker niemand om veroordelen, laat ik het zo zeggen. Iemand mag daarin, wat mij betreft, zijn eigen keuze maken. Maar inderdaad, binnen de evangelische traditie is het wel gebruikelijke keuze. De VEG was nog eigenlijk inderdaad een denominatie die de deur aanvankelijk open had staan voor de beide. Hè? Maar ja, inderdaad, de laatste jaren is het eigenlijk alleen nog maar volwassen doop door onderdompeling. Dat is de evangelische traditie. En daar baseren ze zich natuurlijk ook wel op de Bijbel, dat snap ik ook wel. Maar ik vind, ja, je mag je baseren op de Bijbel, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar, en gehoorzaam zijn aan de Bijbel is ook heel belangrijk. Dus inderdaad, gewoon, ik laat me doop omdat de Bijbel dat zegt, is ook een heel belangrijk gegeven. Maar als het inderdaad gaat om die discussie van volwassen doop of kinderdoop, dan vind ik dat inderdaad een hele moeilijke discussie, waar ik persoonlijk niet echt een zwart-wit antwoord op durf te geven. Ik zie natuurlijk inderdaad wel die onderdompeling. En dat met Christus begraven worden en weer opstaan, vind ik een heel belangrijk element, hoor daar niet van. Maar om dan daarmee te zeggen van iemand die het anders heeft gedaan, is verkeerd. Wat anders is misschien wel de doop binnen de katholieke kerk. Dat is misschien wel een ander ding. Omdat daar denk ik zoveel meer nog aan vast hangt. Nu ben ik daar, hebben we daar even niet precies in verdiept hoor, maar de doop binnen de katholieke kerk.
Dat zijn wel de sacramenten.
Hè? Ja, dat zijn de sacramenten.
En dat is pas later ontstaan, in de periode van de pest. Ik heb eens met de priester daarover gesproken. En dat was omdat ze bang waren, omdat er zoveel kindersterfte was, dat de zielen van die kinderen verloren gingen gaan zonder doop. Daarom hebben ze de kinderdoop.
Daarom worden ze niet alleen gedoopt, maar ook gezalfd.
Ja. Ingevoerd of hoe moet je het zeggen. Dat is eigenlijk de achtergrond, omdat de mensen angst hadden dat de zielen van de kinderen verloren gingen gaan. Dus zonder doop, of het sacrament van de doop in de katholieke kerk, ga je verloren. Terwijl bij ons, de doop is niet beslissend van verloren gaan of niet. Allee, de doop van ons is op grond.
Want het gaat over de voogdij. De meter en de peter beloven daar. Als ze zouden sterven, dat ze zo'n kind zorgen.
Ja, maar ja, op zich is dat wel een mooi gegeven in zekere zin.
Ja, we kunnen gewoon wel met geloof.
Later u staat, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.
Ja.
Hoe kan een ouder beslissen of dat kind gelooft?
Ja, precies. Dus op basis van
dit. Ja, ik denk dat meer is van dat zij willen te kennen geven naar de gemeente toe: van kijk, we willen dat kind christelijk opvoeden.
Ja.
Dat wordt ook gevraagd in van de doop.
Maar eigenlijk, die keuze komt maar als je zelf tot besef gekomen bent van goed en kwaad en dat wil ik met de Heer verder.
Dat is natuurlijk op zich ook waar.
Zolang dat de kind onder het gezag van de ouders staat, is geheiligd door de ouders.
Dus dat moet de ouders
zijn. En is gered dat de ouders
zijn. Ja,
Ik denk dat dat los staat van de kinderdoop.
Ja, absoluut.
Of dat je dat kind nu laat dopen of niet.
Dat doet er niet toe.
Dat doet er niet toe, hè.
Nee. Hoe bedoel je dat, Johan?
Hoe moet dat nu zeggen?
Los staan van de ouders van dat kind.
Ja.
Nadine
zegt dat een kind behouden is in het geloof van zijn ouders.
Geheiligd.
Dus of je dan gedoopt bent of niet gedoopt bent, dat speelt geen rol. Je bent geheiligd door de ouders.
Ja.
Of via de ouders.
Zouden ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld iemand is die zegt, ik geef mijn hart aan de Heer 5 minuten voordat hij sterft, is ook gedoopt.
Maar zoals Jochen ook zei vroeger, mijn moeder heeft dat nog meegemaakt als verpleegster, dat er daar een kindje geboren werd, maar veel te vroeg en dat zo klein, kan ik zeggen gedrochtje, maar dat zo een nierbekken vol, en dat was toch zo van, wat moet je ermee doen? En zij niet, maar dat er een andere zuster was. En gewoon een beetje water met water. Want dat ging niet sterven. Het lag even niet sterven. Het niet weg. Maar het moest wel gedoopt worden. Want anders was het zoetje.
Ik
weet nog toen zo'n ziekenhuis Torhout gebouwd werd in het jaar 49. Was mijn oudste zus de eerste die daar niet gedoopt werd.
Wauw.
Ja. Maar zegt de pap, maar kun je zeker zeggen dat die nun heeft dat weggedaan. Als goed zijnde doen, hè? Dus de pater waren ergens bericht voor. We zijn pas wel heel duidelijk gemaakt. Zij wordt niet gedoopt. En dat was de eerste, want mijn zus was van 41, die dus officieel niet gedoopt geweest is. Daar, we zijn de nummer zijn en dat niet gedaan, hè? Maar goed, wat kan je maar zeggen, dat was belangrijk voor hen.
Maar ik heb het nog gehoord.
Ze verdiepte voor dat kind. Dus ze vonden dat belangrijk.
Dus dat is inderdaad, dat is. Maar dat geeft ook meteen al iets aan dat het dat het binnen de katholieke kerk is een enorme...
Gewicht voor traan,
ja, 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 ja. Het liefde dat ze dat gedaan hebben, dat ze dan op zo'n sterren kinders verloren. Och, ja.
De vieren we dat in.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Terwijl dat de Bijbel toch zegt, door het geloof in Christus ben je behouden. Ja. De dood zal niet behouden. Nee. Het geloof in Christus behoudt, maar het gevolg is dat je...
Het geloof is een gevolg.
Een gevolg. Als een beslissing van uw behouden is.
Als genade, hè.
Ja, terwijl dat in de katholieke kerk totaal verkeerd.
Ja.
Je moet dat kennen, of het is verloren, dat is iets. Dus
ja, want daar is dit ook, denk ik, een van die belangrijke kantelpunten tussen laat ik zeggen, het protestantse evangelisch geloof en het katholieke geloof. Want daar, dat was een breekpunt voor Maarten Luther, hè?
Wij beslissen niet wie dat er...
Nee, precies, maar goed, Maarten Luther, dat was een breekpunt voor Maarten Luther natuurlijk, hè? De genade door het geloof, hè? Dat was...
cruciaal.
Dat was cruciaal, daar gaan de protestanten en de katholieke kerk duidelijk uiteen.
Omdat we daar tegen protesteren.
Ja.
En dat zijn de protestanten.
Dat zijn de protestanten.
Ja, nee, maar dat is het.
Dus ja, maar goed, want Christel die stelde ook net even een vraag over de opname dan.
Dat onze kinderen meegaan als wij nu opgenomen worden, ja, dat ze in onderdeelig zijn.
Ja, maar dat is in wezen natuurlijk diezelfde vraag, hè, van de kinderen geheiligd in de ouders. Dus natuurlijk altijd, ik vind dat altijd een punt van...
Ik denk als een kind, dat een kind... gered is, zolang dat hij het besef heeft van goed en kwaad. Denk ik persoonlijk.
Dat is erop zo, dat het bestaat niet voor goed en kwaad.
Ja, ik wil maar zeggen, dat je dan al moet weten welke kant je opbrengt.
Dat ding aan de Bijbel.
Met de Heer of zonder de Heer.
Van een kind is een kind, zolang dat hij het niet, wat was het verschil kent tussen linker en rechterhand? Dat
is
absoluut
niet.
Of van wanneer ben je kind en wanneer ben je geen kind. Allee.
Dit blijft een ongelooflijk moeilijk punt. Want inderdaad wat je zegt, Johan. Ik denk, ja, gevoelsmatig hebben we dat. Ik vind het niet echt zo terug in de Bijbel. Of ik heb er langs gekeken. Ja, ik vind het
dan niet terug in de
Jezus gaat toch als 12-jarige naar de tempel en vanaf dan wordt hij als volwassene beschouwd wat het geestelijke betreft. Dus vanaf 12 jaar kunnen ze toch wel beseffen van als dit, dat is wel de barmisschap.
Ja,
dus Jezus was ook, twaalf jaar als hij in de tempel was en volwassen, want hij leerde de anderen. Dus
moeten we daar dan uit concluderen dat een kind blijft tot zijn 12e en dan tot die tijd is hij geheiligd in de ouders?
Er zijn
ook gezinnen waarvoor er niet langer een kind in huis woont.
Ja, zoals het kind in huis woont, maar in de schoolvroeg had hij tot zijn 80ste in huis woont. En dan waren we beslist op de grond van de was 60 euro.
Nu, ik denk, of dat nu kinderdoop is of roetendoop, ik weet één ding, in deze gemeente, en dat jaren, maar jaren over zo'n bak leidt.
Serieus?
Dat tot verveling toe was.
Ja.
En ze zijn er ook niet gekomen.
Nee. Maar dat zie je maar weer. Het blijft een hele lastige discussie.
Het
blijft een hele lastige discussie.
Ja, het is dan weer. Je komt er gewoon weg niet uit.
Nee, je komt er niet uit. En ik denk, wat dat betreft, moeten we ook niet proberen om voor de
andere te beslissen.
Ik denk, wij hebben onze eigen keuze te maken, dat in ieder geval. En ik heb laatst hier ook gesproken over die tekst, hè, gedenk de schepper in uw jongere jaren. Ik denk, daar zit ook nog de van wat leg je op een gegeven moment in het leven van je kind als ouder zijnde om te zorgen dat je kind op een gegeven moment die weg van de Heer gaat. Daar zit zoveel in. En dus ik denk, wij hebben wel een persoonlijke verantwoording over ons eigen leven naar God toe, dat wij de juiste keuzes maken om bij hem te willen horen. En dat we daarvoor ook inderdaad doen wat Gods woord ons opdraagt. Maar daarnaast hebben we inderdaad als ouders zijnde ook onze verantwoording. En ook als gemeente zijnde trouwens. Onze verantwoording om onze kinderen Gods woord bij te brengen. En daarin op te voeden. En
dat is gevaarlijk.
En voor te leven.
Want als er bijvoorbeeld mensen zijn dat we weten dat die van alles gedaan hebben voor hun kinderen.
Ja.
In het goede. Ja. En het kind gaat toch op een slechte baan. Hè?
Maar het zien niet goed als
maar dat er toch nog veel mensen dan kunnen zijn van alles gedaan.
Ja, maar het is ook niet, ik zal eerlijk zeggen, het is ook niet een garantie dat het daarmee gebeurt.
Nee, ja,
maar het is wel een verantwoording van de ouders.
Ja, 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 ja,
ja.
Je kunt enkel voorleven naar je kinderen toe en ervoor bedden. En meer kan je niet doen. Als zij zeggen nee, is nee.
Moet loslaten.
Ja, ja. He, moet hij nog bijna naar je kind zeggen nee?
Ja.
Maar als hij zegt, als dat kind zegt nee, is nee. Ja?
Ja.
De Heer heeft kinderen, mag ik geen kinderen? Ze moet zelf kiezen, niet?
Ik heb een aantal jaren in een gemeente gezeten waar een zeer, hoe moet je zeggen, een zeer een oudste die onder de duim. Was inmiddels was het al een oude man en zijn kinderen waren volwassen, maar die ging er ook prat op en zei, ja, mijn kinderen geloven allemaal in de Heer. En hij zegt, dat komt doordat we ze altijd met de Bijbel hebben voortgeleefd en doordat we ook altijd erop hebben toegezien met wat voor vrienden ze thuis kwamen en noem maar op. He, en had zo allerlei voorbeelden van, daar hebben we altijd op toegezien. En hij zegt, daardoor is het dat mijn kinderen nu de weg van de Heer gaan.
Wow.
Ik vind het gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk. Maar, in zekere zin heeft hij natuurlijk wel gelijk. Hij heeft zijn kinderen dat voorgeleefd. En hij heeft daarin, is voor zijn kinderen een voorbeeld geweest. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk wel ertoe bijgedragen dat zijn kinderen zijn gaan geloven. Ik weet trouwens wel van zijn oudste dochter, die heeft het heel erg moeilijk gehad met het strakke regime van pa. Die heeft het echt heel moeilijk mee gehad. Ja, ja, dan was het echt een rebel.
En dan erachter breken ze uit en ze zijn niet te klaar.
Ja, ja. Maar goed, ze gaan wel de weg van de Heer. Ze gaan wel de weg van de Heer. Dat is de andere kant.
Ja, maar dit is een zeer goed voorbeeld. Maar het is geen garantie.
Nee.
Het is geen garantie.
Nee.
Hetzelfde geld komt een ander weg.
Ik heb zo kinderen die erop afketsen.
Ja, ja, tuurlijk. Ja.
Op het geloof dat er zodanig wordt dingen duurt. Dat ze zeggen, amai, is het wel? Is het dan?
Ja, dat klopt.
Dat klopt.
Dat is ook zo.
Zulke geloof kom je ook tegen.
Bij ons was het ook via de arts.
Ja.
En ja, het is niet goed gekomen.
Nee.
Dus als vieren die...
Maar waar zat het in, dat harde bij jullie?
Het harde?
Ja.
Ja, dat was... hard, ja, dat was er niet zijn. Dat was, ja, ik weet niet, als het zo. Dat kon er gebeuren dat dat... ja, heel mis was.
Ja. Maar werd er bijvoorbeeld... bij elke maaltijd aan tafel Bijbel gelezen?
Ja, in het begin wel. In het begin altijd.
Ja?
Ja, ja. Ja.
Dat wel.
Wat totaal niet goed gekomen. Ik heb twee vrienden die homo's in en twee zussen die lesbisch zijn.
Ja.
Beetje rebels ook.
Dus Moeilijk, hè?
Ja.
Ja, wat dat betreft, iedereen houdt uiteindelijk zijn eigen keuze. En dan denk ik inderdaad, een kind geheiligd in de ouders, ja, ik vind dat inderdaad wel een hele mooie, waardevolle gedachte. Maar dat betekent ook inderdaad wel dat je dus als ouders ook een enorme verantwoording hebt voor je kinderen. Nee, dat is een ding wat zeker is. En ik vraag me inderdaad soms wel eens af, hè, want je wist daar niks over in de Bijbel. Tenminste, ik vind er niks over in de Bijbel. Misschien dat anderen wel wat. Hè? Wat nu als een kind in een ongelovig gezin grootgebracht wordt, waar gevloekt wordt en waar de kerk bespot wordt en waar men niets met God te maken wil hebben. Een kind is geheiligd in de ouders, zegt de Bijbel.
Maar ouders gelovig zijn.
Ja, anders. Dus een kind.
Ik denk dat we dat moeten overlaten aan de rechtvaardigheid van God. Allee, God is rechtvaardig. Allee, ik kan dat ook vroeger heel moeilijk in het Oude Testament. Die vaders ook niet vastgelegd in die tenten weg. Heel dat als in worden in een rabbine gesmeten. Maar ik vond dat echt niet kunnen. Allee, en ik hoor nog heel lang de poort van het God van. Allee, heel dat als wordt gestraft. Die vaders ook vastgelegd het wel weg. En allee, dat als in wordt gestraft. Die familie wordt gestraft. Maar dan, allee, we kunnen zo opstand helemaal op. Gedachten van hem, maar dat dat iets is dat we aan God moeten overlaten in rechtvaardigheid. Die kinderen die inderdaad opgroeien en hij gelovigen zijn. Wat gebeurt er daarmee? Allee, dat dat iets is dat God over beslist.
Of kind die sterft, je weet dat die feit.
Ja, kind die sterft,
dat stond niet in de Bibel.
Babytje die geboren wordt, allee, en die sterft, dat stond niet in de Bibel. Want die is een kringenvoeding, allee.
Ik weet niet dat dat kind verloren wordt. Denk het niet.
Bijna God daarover raken. Allee, rechtvaardig is. En dat God, zijn liefde is zo groot.
Dan moeten wij geen rechtgenoot spelen.
Nee, absoluut niet. Maar het is gewoon even.
Nee, ja, maar Peter, natuurlijk dan we weten. Maar voor u heeft dat een rustig gevoel als christen. Ook het als al meer zaken van. Dus de kinderen zijn gerechtvaardigd of geheiligd. En dus, allee, dat heeft dus. Ja. Een goed gevoel, hè? Alleen, of eerlijkste.
Ja.
Maar de kinderen zijn er niet verdronken in de zondvloed, ze deur ook niet konden namen.
Ja.
Nee, precies.
Dus ja, ze zijn die verloren, ik denk dat niet.
En al die Canaanitische volken die Israël
niet. Vermoord, denk ik.
Ja, dat is natuurlijk heel. Wat gebeurt er met al die mensen, met al die kinderen dan denk je inderdaad, toen Jericho werd. Raad gaf die met haar familie, die werd dan gespaard, maar misschien waren er wel meer mensen als Raad gaf die niet gespaard zijn geweest. Nee, je weet het niet. Er zijn zulke onvoorstelbare. Dit is echt een domein waarin we echt inderdaad moeten zeggen: hier is het aan God zelf. Hier is het aan God zelf om hierover te beslissen. En ik denk. Er staat ook in de Bijbel dat mensen rekenschap moeten afleggen van datgene wat zij hebben voortgebracht in hun leven. En ik denk dat is zeker een ding, en dat geldt ook als ouders naar de kinderen toe. En als je als ouder er niks van hebt gebakken naar je kinderen toe en je hebt er niks mee gedaan, dan denk ik inderdaad dat dat wel iets is waar je rekenschap voor moet afleggen. Want dan kan je ook nog weer allerlei nuances erbij brengen. Het blijft
moeilijk.
Maar goed, het is wel een belangrijk ding om eens over na te denken. En dus denk ik, voor mij is het in ieder geval een belangrijke slotsom in dit hele verhaal. Hoeveel verantwoordelijkheid wij zelf hebben om onze weg te gaan met de Heer en ook anderen daarin mee te nemen. Zeker onze kinderen, maar ook onze broeders en zusters in de gemeente. En alles wat God ons heeft toevertrouwd. Ik denk dat is in ieder geval een ding wat voor ons geldt. En dan zal de Heer op een dag zal hij rekenschap vragen van de talenten die hij ons heeft gegeven. Wat heb je ermee gedaan? Heb je het in de grond gestopt? Of heb je het laten groeien? Heb je het laten meer worden. Ik denk, dat zijn dingen waar God ons inderdaad op zal aanspreken. Dus ja, in die zin denk ik, is dat een belangrijke conclusie die we zeker mogen meenemen in dit geheel. En eigenlijk moet ik zeggen, heel spontaan zijn zo alle puntjes die ik zo een beetje had vanavond, die zijn al min of meer aan bod gekomen. Behalve één vraag die waren misschien wel even voor een volgende Maar misschien nog wel eventjes als afsluiter vanavond de vraag van wat heeft ons dit alles te zeggen over discipelschap? Als wij dit alles zo lezen. Wat leren wij over discipelschap, over het feit dat we zelf discipelen moeten zijn als we dit gedeelte hebben gelezen, als we de dingen waar we vanavond over gepraat hebben, over gesproken hebben, wat leert ons dat?
Ja, automatisch, als je moet dat opstellen als christen en dat je beroepen, dat een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Ja.
Hoe dat je het in het leven staat en hoe dat je het uitstraalt naar de ander.
Ja. Ja, ik denk dat is inderdaad wel een heel belangrijk ding. Ja, klopt. Zeker.
De mensen wijzen op Jezus.
De mensen wijzen op Jezus, ja.
Dat Jezus eigenlijk diegene is waar het om draait. Allee, het gaat niet om Johannes. Hey, Johannes zegt het ook, het gaat niet om hem, hey, maar om Jezus die na mij komt. Even schoenen ik niet waarde van los te laten. Dat mijn wederen eigenlijk mogen, zoals Johannes de stem was in de woestijn, mogen stemmen zich voor de mensen om ons heen. Waar ja. Dat God dus geplaatst staat. Dat mijn wederen eigenlijk ja, gewoon die stem moeten zien. Het zaadje mogen strooien.
Wegwijzers.
Ja, wegwijzers zijn. Maar de rest is
alleen
dat
is
na
Jezus
alleen.
Ja.
Ik denk dat het ook belangrijk is dat we openstaan voor wat dat de Geest door ons wil doen.
Absoluut.
Als Johannes niet moest in zich gevoeld hebben dat hij dat moest doen, neem ik dat niet doen. He.
Nee.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk sowieso waar.
Het is dan nog de vraag, luister je naar wat de Geest van God jou zegt te doen? Nee? Dat is ook nog de vraag.
Ja.
Antwoord je daar positief op of weet waar?
Ja.
Veel niet ergens onder de mat.
Maar hebben wij bijvoorbeeld ook een taak zoals Johannes de Doper? We begonnen vanavond met dat lied, hè? Bereid de weg van de Heer.
Ja.
Ja.
Iedereen heeft een taak.
Ja, ja, dat natuurlijk sowieso. Iedereen heeft een taak. Is dat te vergelijken met de taak van Johannes de Doper? Is dat, of had Johannes de Doper toch iets heel specifieks wat echt bij Johannes de Doper hoorde?
Ja, wij mogen ons ook voorbereiden op de terugkomst van Jezus.
Mm-hmm.
Door zelf een tempel te zijn van de Heere Jezus.
Dat is zonder meer, absoluut, ja.
Ja, het ging daar ook eens heen. De stem van de woestijn. En de woestijn is altijd een beeld van de wereld die waar niets groeit, onbruikbaar is, waar zonde is.
Ja.
En vanuit die stem van de Heere, dus in de woestijn en de wereld, in feite mensen kunt, dat is inderdaad heel belangrijk.
Ja.
Een stuk. En,
ja, absoluut, hè?
Ja.
Ja.
En we brengen er eigenlijk ook de komst. De terugkomst, waar Jezus mee voor, eenmaal het getal vol is, komt de Heer terug.
Ja,
allee, ik vind,
dat
ja, van hoe meer mensen die het overtuigd zijn, weet je dat gebeurt, jongens?
Hoe gaat het dat?
Allee, kunnen we wel zeggen?
Ja,
maar ja, God, je moet, maar ik wil zeggen, ook dan dus laten gebruiken. Allee, ik heb naast ons uit mijn werk. Babbelk ik soms aan mijn collega, ja, wat ik door in het weekend, ja, van mij gaat dat meer van over zo'n dat zo werk of over mijn kerk. En soms heb ik als zo van, allee, bekeert je, drink dat niet teuren. Allee, maar ik moet enkel vertellen, allee, om te zeggen, en het voordeel leven ook, allee, dat ze, dat ze dat ziet, dat dat leeft. Maar, en niet opgeven van daarvan te spreken, omdat ze er nog niet over in leven met aan de Heer. Ik moet alleen zeggen. Allee, en doen. Dat is de godsman.
Kijk, doen dat je anders bent.
Ja, toen dat je anders bent. Ja,
dat je anders reageert op bepaalde dingen.
Ja.
Hij zegt, dat doe ik niet alleen. Want tot daar gaat
het voor. Een beetje laten gewoon klinken als dat normaal is.
Ja.
Want allee, een collega van me, haar kleinkind werd gedood, als babytje. En ik zeg, mijn kleinkind wordt ook gedood. Dus ik heb er ook een heel stuk van gemaakt.
Ja.
En
maar ja, daar zit ik er ook niet in een stuk van. Ja. Ja. Ik sta met mijn dat ook. Nog staan mijn kleindochter is bijna 20.
Ja.
Ja. Dat is waar, maar ik ken nog niet verzwegen,
nee. Nee.
Ja,
ik vertelde dat ook, ik had je dat ook vertellen. Ja. En inderdaad, wat je dan in het weekend, ik ken in elkaar gezeten. Oh,
ja. En bij jou ook, het is dat is ja. Dus leef mee. Allee, ik ga maar zeggen, het is door dus een handel en wandel, en dat soort moet aangestoken worden. Allee.
Ja.
Ik ben niet voor schamen, ik schaam me het evangelie niet.
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk ook is. Dat is dat ook zien van... Het is anders dan die vergeetschans in dat niveau.
Soms
het moet toch iets speciaals zijn.
Ja,
en wel, ik heb vandaag een sms van mij dat zegt, eigenlijk gisteren al met iemand afgesproken dat we zouden gaan vanavond. Maar later ging bij de Frank zei van, oh nee, dat kan niet, woensdag, dat is bijbelstudie. Dus ik naar die mevrouw met de sms van, oeps, er is dubbele boeking. Er was iets voor vanavond en ik zou dat toch willen. En er is. Maar zij is, ja, niet geloven, ja. En ik zeg van, nee, ik kan niet komen, want vanavond gingen we naar de Bijbelstudie gaan in de kerk. Ja. Ze weet dat we gelovig zijn, dus... Ja, dat was goed en we zijn vrijdag wel komen. Maar nee, ik vond het eens een beetje... ze durft, zei ze, gelukkig al minder. Soms een vloek, en ik heb dat dus ook een keer, maar weet je, en dan zeg ah ja. En als we daar zijn, we gaan vrijdag ook gewoon, dus op die eerste kwartier, en dan hebben we, ja, mag je vloeken, niet als ik gezegd, zo, niet op dat eerder, maar als het dan wel stil is, dan weet je niet meer. Dus, en dan, ik vond dat van mijn eigen ook zo, maar moet dat eigenlijk niet, ze zegt, dat kan ik daar nee, maar, allee.
Maar het feit dat mensen zich verexcuseren voor die dingen, he, inderdaad, het moet niet om jou zijn, het moet niet om ons zijn dat mensen dat niet doen, maar het geeft aan de andere kant misschien wel iets weer van, wij zijn vertegenwoordigers van Christus en als Christus in ons woont, dan zien ze iets van hem. Dus, ja, precies. En dat, ja, dus, mooi, ja. Misschien een beetje chaotisch vanavond, maar aan de andere kant, ik denk, er zijn een paar hele mooie onderwerpen
te
vragen
gekomen. Als dat
zo'n
interview, ja, dan
moet je toch eens in mijn pensioen.
We staan er onderweg.
Oh, ja.
Dat is helemaal weg van de zaak. Dat is ook leuk. Dat is enorm. Dat is zwart. Ik zie dat je erin speelt.
Nou. Maar goed, laten we nog een moment nemen dat we samen de Heer danken. Ik zou zeggen, voel je vrij om de Heer te danken. Ik zal afsluiten.
Vader in de hemel, dank u wel dat we hier als broeders en zusters verenigd in uw naam mochten zijn. Heer, dat we zoveel dingen mochten bespreken. Laten we inzakken, er tegenin gaan. Heer, dank u wel dat u voor ieder van ons een zoon gegeven heeft. Dat we door zijn bloed bij allen gered mogen zijn. Vader, en u weet, we danken u voor kinderen, kleinkinderen die voor u gekozen hebben. Heer, en we kunnen ook blijven bidden voor hen, waarvan we weten dat ze dat nog niet gedaan hebben. Vader, wij weten ook, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En christen, geen christen, zullen er allemaal op een keer voor staan, voor de troon. Heer, maar ik ben dankbaar dat u mij opgezocht hebt. En dat ik mij heb laten vinden. Heer, wilt u ieder van ons veilig thuis brengen, straks als we de baan ontmoeten. Dank u wel voor uw oneindige liefde, Heer. Amen.
Vader, wat een voorrecht is het om samen als broeders en zusters, Heer, uw woord te kunnen openen, Heer. Dat we dat hebben, dat we daar gebruik van mogen maken, Heer. Vader, dat we ook kunnen luisteren naar elkaar. Vader, dat we ook mogen opgebouwd worden met elkaar, door elkaar. Heer, dank u wel voor die vrijheid dat we ook hebben om samen te komen, Heer. Vader, dank u wel dat uw woord zo rijk is, Heer, dat we elke keer weer nieuwe dingen ontdekken, Vader, dat we steeds weer dieper en dieper mogen naar ja, u persoonlijk leren kennen, Heer. Dank u wel daarvoor, Vader, dat we ook in liefde met elkaar mogen verbonden zijn, Heer. Dank u wel daarvoor. En ik wil u prijzen en loven daarvoor. Amen.
Amen.
Heer, als enige Vader, dank u wel, Heer, voor het feit dat we hier mogen samen zijn, Heer. Dank u wel, Heer, dat u door uw woord heen uw liefde toont, Heer, aan ons. Dat we ook mogen bestuderen, Heer. Heer, en dat we zoveel nieuwe dingen ook kunnen en mogen ontdekken, Heer. Van uw liefde en uw genade, Heer. Elke dag toont aan ons. Heer, dank u wel dat we mogen discipelen zijn en dat we hier ook mogen over nadenken, Heer. Heer, en dat uw Heilige Geest ook mag verder werken in ons, Heer. En ons meer en meer laten lijken op u, Heer. Heer, wilt u ons zo dadelijk ook terug werk thuis brengen, Heer. En dat we ook een lichtje mogen zijn in deze duistere wereld. Amen.
Jezus, toen u stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden en werd de weg naar de troon van de Allerhoogste vrijgemaakt. Wat een zegen schuilt er in dat werk wat Jezus heeft gedaan hier op aarde. Een werk waarvan we ons al dikwijls hebben afgevraagd, hoe is het mogelijk dat hij zo'n weg heeft afgelegd? Wie van ons zou dat durven? En toch, Heer Jezus, u bent een kostbare weg gegaan. En vanavond hebben we met elkaar gepraat over de doop. De doop, zoals wij die vaak ook zien als een afspiegeling van het met Christus sterven en weer opstaan. Waardoor ook wij tot die troon van genade mogen gaan met vrijmoedigheid. Wat een zegen is dat. Maar tegelijkertijd voelen we toch ook, als we zo dat gesprek hadden vanavond, dat we ja, dat we toch ook allemaal argumenten voeren voor en tegen, en waar we ook niet echt goed een antwoord op weten. Maar wat we wel weten is dat we een ongelofelijke verantwoordelijkheid hebben. Met wat voor achtergrond we hier ook zitten, met wat voor traditie we hier ook zitten. We hebben een ongelooflijke verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, om een leven te wandelen wat u waardig is. En dat ook uit te leven naar onze kinderen, naar de gemeente, naar onze omgeving en naar al die plaatsen, al die plekken die u ons hebt toevertrouwd. Dat we daar uw liefde laten zien. Dat we daar uw naam vestigen. En dat is iets, daar gaat u ons op aanspreken. Wat heb je gedaan met de talenten die ik je heb toevertrouwd? Heer, en dan bid ik echt dat we gemotiveerd zullen zijn om die talenten die we van u hebben gekregen, om die niet in de grond te verbergen, maar daar daadwerkelijk iets mee te doen, zodat het zich mag verdubbelen, zodat het mag vermeerderen, en dat u mag zien dat er iets in beweging is gezet. Dank u wel, Vader, dat we zo u mogen dienen, dat we zo voor u mogen leven. zou willen u bidden om een zegen over ons allen. En dat u ons ook lijkt, ook in het verdere van deze week, om uw weg te gaan. En datgene wat u ons toevertrouwt, ook daar verantwoordelijk voor te zijn. En onze verantwoording op ons te nemen. Gaat u met ons mee. Dat u ons ook bewaren op de weg terug naar huis. Met ons meegaan in alles wat we doen. Dat vragen we in Jezus' naam en uit genade. Amen. Goed.